Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in de eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu gemeente van Psalm 115, de versen 1 en 6. 115 vers 1, niet ons, o Heere, niet ons, uw naam alleen zij om uw trouw en goede dieren heen. Alle eer en roem gegeven en ook het zesde vertrouwt op God, gij alle die hem vreest. 1 en 6 van Psalm 115. Zal u gelezen worden uit het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, het 26e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 35. Wij noemen in Matthäus 26 de versen 17 tot en met 35. Dan doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, de woorden van de 12 artikelen. Daarna zal ook gelezen worden artikel 21 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Aansluitend zingen we Psalm 99, vers 8.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En met artikel 21 belijden wij. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf een opofferende aan het hout des kruises, en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging onze zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt, op de Zonen Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigen gerekend, en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had en heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk droppelen bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus, dat wij niet anders weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, onze Here. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden, en hebben niet van nodig enig ander middel te zoeken of uit te denken, om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is, Jezus, dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zou zalig maken van hun zonden. Matteüs 26, vers 17 tot en met 35. En op de eerste dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot hem, waar wilt gij dat wij u bereiden het Pascha te eten? En hij zeide, ga heen in de stad tot zulk een en zeg hem, de meester zegt, mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het Pascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden gelijk Jezus hun bevolen had en bereidden het Pascha. En als het avond geworden was, zat hij aan met de 12. En toen zij aten, zeide hij, voorwaar ik zeg u, dat één van u mij zal verraden. En zij zeer bedroefd geworden zijnde, begonnen iegelijk van hem tot hem te zeggen, ben ik het, Here? En hij antwoordende zeide, die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des Mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is. Maar wee die mens door welke de Zoon des Mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren waren geweest. En Judas, die hem verriet, antwoordde en zeide, ben ik het, Rabbi? En hij zeide tot hem, gij hebt het gezegd. En als zij aten, nam Jezus het brood en gezegend hebbende, brak hij het en gaf het de discipelen en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende, drinkt allen daaruit. Want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En ik zeg u, dat ik van nu aan niet zal drinken van deze vrucht des wijnstoks, tot op die dag, wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de olijfberg. Toen zeide Jezus tot hen, gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht, want er is geschreven, ik zal de herder slaan, en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Toch Petrus antwoordende zeide tot hem, al werden zij ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Jezus zeide tot hem, voorwaar ik zeg u dat gij in dezezelfde nacht eer de haan gekraaid zal hebben, mij 3 zult verloochenen. Petrus zeide tot hem, al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Desgelijks zeiden ook al de discipelen.
Zingen de voortzetting gemeente van Psalm 118, de versen 3, 7 en 10. 118, vers 3, ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan. 7, de Heer is mij tot hulp en sterkte, hij is mijn lied, mijn psalmgezang. En ook het 10e, dit is de poort des Heren. 3, 7 en 10 van Psalm 118 zal worden gecollecteerd. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk. De deurcollect is bestemd voor het verenigingswerk in onze gemeente. Heere, zegenen u en uw gaven. De woorden van de tekst waarbij we met de hulp des Heren willen stilstaan vanmiddag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Matteüs 26 en daarvan nader het 30ste vers, Matteüs 26 vers 30. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Deze tekstwoorden spreken ons van een lofzang in de nacht. We staan daarbij stil in drie gedachten. In de eerste plaats letten we op de inhoud van die lofzang. In de tweede plaats staan we stil bij de zangers van die lofzang. En in de derde plaats letten we op de uitgang na die lofzang. Het is een lofzang in de nacht. De inhoud van die lofzang. De zangers van die lofzang. En de uitgang na die lofzang. We gaan even wat in de tijd terug. Ten opzichte van de stof waar vanmorgen over gepreekt is door dominee Schreuder. Christus staat aan de vooravond van zijn bittere kruisdood. Hij wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou gaan naar zijn vader. Hij was ontroerd. Hij zei: Vader, verlos mij uit deze uren, maar daartoe ben ik in deze wereld gekomen. Want hij moest immers de wil van zijn hemelse vader doen. Hij moest een volkomen gerechtigheid aanbrengen, die voor God zou kunnen bestaan. Voor de laatste keer met zijn discipelen het avondmaal gehouden, heeft het gezegd: ik heb grotelijks begeerd dit paasgaan met u te houden eer dat ik lijde. Dat heeft hij gezegd ook in het gezicht van, met het gezicht op het werk wat zijn vader hem had opgedragen. En waardoor hij zich ook vrijwillig had verbonden. Hij zou als het ware paasoffer, zou hij geslacht worden. Tot verzoening van de zonde. Want het paasgaan van het Oude Testament, dat wees immers ook heen naar de middelaar van het nieuwe verbond. Naar Jezus Christus. En de tijd was aangebroken in Gods raad, bepaald dat hij die weg zou gaan naar het kruis van Golgotha en zijn bloed te storten. En tijdens de viering van het paasgaan met zijn discipelen trad de Heere Jezus op als de huisvader, als de gastheer zouden we kunnen zeggen. Deelde hij het brood uit en liet ook de beker rondgaan. Doopte de bittere kruiden in de azijn. Zag alles op de uittocht uit Egypte, op die wonderlijke daden van de Heere, die het volk van Israël had uitgeleid met een machtige arm en hen verlost had uit die gevangenis. En het eerste gedeelte van de paasmaaltijd werd beëindigd met het zingen van de psalmen 113 en 114. Die twee psalmen die maken deel uit van het zogenaamde Hallel, afkorting van Halleluja, psalmen 113 tot en met 118. Psalm 113, daar vinden we in een vermaning een opdracht om God te loven. Die de ellendigen, de ootmoedigen altijd bijstaat. Want daar heeft hij dichter gezongen: wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, en de drufstukken van elk verstoten enzovoorts. En in Psalm 114, daar gewaagt de dichter juist van die wonderlijke daden van de Heere in de uittocht van het volk uit Egypte. De wonderlijke verlossing. Toen Israël het Egyptisch rijksgebied en het volk zo vreemd van aard en taal verliet, werd Juda God de woning. En tijdens die paasmaaltijd was het onder de Joden gebruikelijk, het was ook naar de schrift, de opdracht van de schrift, dat een van de kinderen vroeg: wat betekent het paascha eigenlijk? Wat betekenen al die verschillende onderdelen die dan ook op tafel lagen? Zijn die allemaal noemen vanmiddag. En dan vertelde die huisvader, die vertelde de geschiedenis van de uittocht uit Egypte. Welke grote daden de Heere in het leven van Israël had gedaan. Hoe die verderfengel was voorbij gegaan. Die verderfengel die was uitgetrokken om al de eerstgeborenen van Egypte en van de Joden te doden. Hoe die verderfengel was voorbij gegaan bij de Joden omdat er bloed aan de posten van en aan de bovendorpen van hun huizen was gestreken. Zo werd die geschiedenis van kind op kinder, van geslacht op geslacht, elke keer weer overgedragen aan het navolgende geslacht. Doet u dat ook, ouders? Van de grote daden van de Heere te spreken ook tegenover uw kinderen, opdat ze de Heere zullen vrezen en de Heere zullen zoeken. Ja, zegt u misschien, maar dan moet je toch zelf wel iets kennen van dat wonder van genade in je leven. Ja, maar ook al zouden we daar nou niets van kennen, dan kunnen we toch onze kinderen op wijzen aan de hand van de grote daden van de Heere die ook in de Bijbel ons worden gepredikt. Zingen we nog wel eens met onze kinderen de psalmen die spreken van de wonderen van de Allerhoogste. Dat kan ook bijdragen aan de vervulling van onze belofte die we gedaan hebben bij de doop van onze kinderen. Deze psalmen heeft Christus gezongen terwijl hij wist dat Judas was heengegaan om zijn verraderswerk te doen. En dat de menigte was gemobiliseerd om hem met zwaarden en met stokken te gaan vangen, gevangen te nemen. Hij wist dat hij zijn bloed zou storten. Of dat het bloed der verzoening ook zou kunnen worden toegepast in het leven van zondaren. Om zondaren te verlossen van het verderf en van de dood. Van de zonde van de ongerechtigheid. Hij heeft gezongen in de zonde tot de eer van zijn hemelse Vader. Want dat heeft hij altijd op het oog gehad. Het is eigenlijk een wondere zanggemeente van die Godmens Jezus Christus. Bij dat paasfeest werd ook wijn gedronken. En bij de laatste beker, of de derde of de vierde, daar is verschil van mening over. De beker van de dankzegging. Heer de Heer Jezus, dat brood en die wijn stelt hij het heilige avondmaal in. Je kunt het lezen in de versen 26 tot en met 28. En als hij aten nam Jezus het brood en gezegend hebbende brak hij het, gaf hij de discipelen en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hij die, zeggende: drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed. Het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Zo heeft hij daar ook het heilige avondmaal ingesteld. Het heilige avondmaal is een sacrament tot versterking van het geloof van al Gods kinderen van alle plaatsen en tijden. En na het beëindigen van de hoofdmaaltijd, dan vervolgde men met het zingen van de psalmen 115... tot en met 118. Eigenlijk één grote lofzang op de daden van de Heere. De verheerlijking van Gods naam. Denk maar aan Psalm 115. Dus het gebed om behoud. En te midden van alle noden, te midden van alle zorgen. Dat de naam van de Heere maar geloofd en geprezen zal worden. Een oproep tot geloof ook in de alleenware God. Niet ons, o Heer, en niet ons, maar uw naam alleen zij Heer en heerlijkheid gegeven. Uw trouw en goede tierenheid. En dan Psalm 116. We noemen het wel. Psalm 116, de lievelingspsalm van Gods kinderen. Want de dichter die brengt de liefde tot uitdrukking voor hetgeen wat de Heer in zijn leven gedaan heeft. Ik heb lief, van de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. En waar komt die liefde dan uit voort? Wel, die liefde komt daaruit voort dat dezezelfde dichter ook heeft leren roepen naar de benauwdheid. Dat de Heere heeft leren roepen. Het was benauwd aan alle zijden, maar riep de Heere ootmoedig aan. En hij verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. En moet u zich voorstellen, gemeente, dat de Heer Jezus deze woorden ook gezongen heeft met zijn discipelen in die donkere nacht. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. Maar het zal niet zo lang meer duren, of het is daar verre van vandaan. Het is middernacht, zo heeft een zekere dichter gezongen, het is middernacht. En in de hof buigt tot de dood bedroefd in het stof de vredevorst. In zijn geween doorworstelt hij zijn strijd alleen. Het zal niet zo lang meer duren dat hij werkelijk alleen zal zijn. Dat er geen stem zal zijn als hij hangt tussen de hemel en tussen de aarde. Spot en een smaad van de mensen. En hij zal uitschreeuwen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Geen stem van mensen, geen stem zelfs van God. Nee, hij moest die weg alleen gaan. Niemand van de volkeren was met hem. Weet u waarom hij dat nou deed? Wel, gemeente, of dat er een volk zal zijn dat ook het zal leren. Ik lag gekneld in de banden van de dood, door de angst de hel mij alle troost deed missen. Maar ik riep de naam des Heren aan en, omdat hij die weg wilde gaan, daarom wordt het in het leven van zulke zondaren waar, op Gods tijd en op Gods wijze. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. Daarom zingen ze de dichter achteraan. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, want Christus ging de weg om al de machten van de boze te overwinnen en om een eeuwige gerechtigheid aan het licht te brengen. Toen hoorde God. En dan de 117e psalm, de kortste psalm van de psalmen van David, waarin alle heidenen worden opgeroepen om God te loven en God te prijzen. Want zijn goedheid is in nood en dood voor ons, zijn volk, oneindig groot. En als het ware als de climax, de 118e psalm, waarin er gesproken wordt, gezongen wordt over die poorten van de gerechtigheid. Terwijl Christus zelf de gerechtigheid is. Hij heeft immers gerechtigheid aangebracht door zijn dadelijke gehoorzaamheid, door de wet te vervullen, door zijn lijdelijke gehoorzaamheid, door de schuld van zijn volk te betalen tot de laatste penning toe. In die psalm wordt daarom ook gesproken van de enige oorzaak van de hemelse blijdschap en de hemelse vrede en de hemelse zaligheid voor al degenen die de verschijning van Christus hebben liefgehad. Daar zingen zij, in God verblijd, en hem gewijd van zere weeg. Dat is de inhoud van de lofzang. Maar we gaan naar onze tweede gedachte, de zangers van die lofzang. Gemeente, de Heer Jezus heeft na dat avondmaal, na dat paasmaal, met zijn kinderen, met zijn discipelen gebeden. U kunt het vinden in het hoge priesterlijk gebed in Johannes 17. Hij wist dat de uren van zijn bitter lijden was aangebroken. Het zou eindigen met de climax, de dood aan het kruis van Golgotha. En daarom bidt hij voor zijn kerk. We zitten in Johannes 17, vers 14 en 15. Ik heb hun uw woord gegeven. En de wereld heeft ze gehaat omdat ze van de wereld niet zijn. Gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik weet niet dat ge hen uit de wereld wegneemt, maar dat ge hen bewaart van de boze. Dus hij draagt zijn kerk daarop aan zijn hemelse vader. En bidt ook voor de eenheid van die kerk. Opdat ze alle één zijn, gelijkerwijs gij vader in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Dus hij zingt ook in de eenheid met zijn gehele kerk in die donkere nacht van Pasen. Samen met zijn discipelen. Hij zingt in het aangezicht van de dood. Hij zingt ook als de koning van de kerk. Die zelf het psalm heeft gegeven. Hij zingt eigenlijk zijn eigen psalmen. Spreken van zijn komst in de wereld. Spreken van het welbehagen Gods. Spreken van zijn lijden, van zijn sterven. Spreken van zijn verheerlijking. ook van de gerechtigheid die hij heeft aangebracht. Hij zingt om de vreugde die hem is voorgesteld. Daarom heeft hij het kruis verdragen. En daarom heeft hij de schande veracht. Hij zingt in de zondegemeente tot de verheerlijking van zijn hemelse Vader. Die hem heeft verordineerd, heeft aangesteld als borg en als zaligmaker van zijn kerk. Hij zingt in de vernedering, maar ook in het volkomen vertrouwen dat zijn hemelse Vader de belofte zal waarmaken. Dat hij op zijn arbeid zaad zal zien vruchten op die arbeid. Hij zingt een volkomen lofzang, is wel gezegd. Deze lofzang die Christus gezongen heeft, is de meest heerlijke lofzang die ooit op de aarde geklonken heeft, althans uit zijn mond. Want gemeente, wat is ons zingen vergeleken bij zijn zingen? Want hij heeft, op een allervolmaakste wijze gezongen. Ons zingen is altijd nog vervuld met allerlei zelfbedoeling. Eigen eer zoeken. In ieder geval met zonder perfect, onvolkomen. Maar zijn zingen was volmaakt. Hij volmaakt gezongen tot de eer en de verheerlijking van zijn hemelse Vader. Ja, zeker ook die engelen hebben gezongen in de velden van Efrata. Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde en de mensen een welbehagen. Maar Christus heeft gezongen van het welbehagen van de Vader dat door zijn hand gelukkig zal voortgaan. Van de liefde van de Vader, van de trouw van de Vader, van de genade die hij zal verwerven voor zijn ganse bruidskerk. Ja, gemeente, hij heeft gezongen van de goede tierenheden des Heren. Ondanks dat hij wist dat ze wegloopt door de zee van Gods verbolgenheid. Door de zee van de toren van God die rechtvaardig is ontstoken tegen de zonde. En dat die zee van Gods verbolgenheid hen zal brengen door de doodsjordaan. Dat hij zal moeten gaan door de doodsjordaan. De dood te overwinnen en om het leven onsterfelijk en onverderfelijk aan het licht te brengen. Zo heeft hij het oordeel van de dood voor zijn gehele bruidsgemeente gedragen en weggedragen. Heeft hij alles volbracht wat volbracht moest worden. Zo gaat Jezus daar. Gebukt onder de last van de zonde. Die hij zelf niet heeft gedaan. Geen zonde gekend en geen zonde gedaan, maar tot zonde gemaakt. Dat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dan gaat hij gebogen onder het recht Gods om de schuld van de zonde te verzoenen. De zonde daaronder gemeente om die openbaring van die toorn van God zouden wij voor altijd moeten omkomen. Lofzang zingt hij, lofzang Godes opdat er een arm en ellendig volk zou zijn dat met hem zou mogen zingen. Deze zijde van het graf. Bij de aanvang van de menigvuldige verlossingen des Heren. En straks tot in alle eeuwigheid. Zal zingen het lied van Mozes. En van het Lam. Grote vraag. Of wij ook zo hebben liggen zingen in ons leven. Dat wij straks ook met hem en met al de gezamenlijke samen zullen zingen. Daar waar God zal zijn, alles en in allen. God schiep de mens. Opdat hij zijn schepper zou loven en zou prijzen. En in het paradijs zong de mens tot Gods eer. Maar door de diepte van de val. Doen we dat niet meer? Kunnen we dat niet meer? Ten diepste willen we dat niet meer. En zingen we het lied tot onze eigen eer. Met brallende hoogmoed Zo zegt een van de verklaarders. Vooral in de hoogmoed die zegt. Nee, die zegt niet meer. Ik zal Heer, die ik mijn koning noem. De luister van uw majesteit en roem verbreiden. En uw wonderlijke daad met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Maar. Nee, zegt de mens. Ik zal mezelf die ik koning noem. De luister van mijn majesteit en roem verbreiden. En mijn wonderlijke daad. Zal ik tentoonspreiden omdat mensen mij zullen loven, mensen mij zullen prijzen, groot zullen achten. O gemeente, als wij tot eer van de Schepper hadden blijven zingen in het paradijs, als die diepe zonde vallen er niet was tussengekomen, dan was dat werk van Christus niet nodig geweest. Dan had hij de hemel van zijn heerlijkheid niet hoeven te verlaten. Maar een wonder van Gods genade, dat God van eeuwigheid gedachten des vredes heeft gehad, om uit dat gevallen menselijk geslacht zich een volk te verkiezen dat ze lof zal vertellen. En dat hij daarvoor nu zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dan had Christus deze lofzang samen met zijn discipelen niet hoeven te zingen. Maar nu gaat hij de dood in om het recht van God volkomen genoegdoening te vinden. En is dat al eens voor u, voor jou een wonder geworden? Mag die vraag toch wel aan uw hart leggen? Het is een wonder geworden dat er nou een zaligmaker is die plaats bekledend, borgtochtelijk, de weg is gegaan van de kribben naar het kruis, om de dood te verslinden tot overwinning, om de zonden te verzoenen, om de schuld van de zonde te betalen, om de weg, de banen weer terug, tot de gemeenschap met God. Want gemeente, dat wordt een wonder voor een ziel die door schuldbesef getroffen en verslagen over de aarde gaat. Die vervuld is met de droefheid aan God. Ja, die God kwijt is en dat om eigen schuld. En, waarbij de vraag het hart vervult. Hoe krijg ik een genade God? En als je dan alle pogingen hebt ondernomen om God tevreden te stellen. En niets heeft geholpen. Sta je met lege handen. En als dan de Heilige Geest de ogen opent voor die schoonste van alle mensenkinderen, voor die lijdende knecht des Heren. Ja, gemeente, dan wordt het hart vervuld met een heilig heimwee naar hem. O, dat ik hem toch zou mogen kennen. Wie te kennen het leven is. Want buiten Jezus is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dan komt er een verlangen om hem niet alleen bij de aanvang, maar ook bij de voortgang te mogen leren kennen. En niet alleen in de trappen van zijn vernedering, maar ook in de trappen van zijn verhoging. Maar dan wordt het zo'n onbevattelijk groot wonder dat de zaligmaker Jezus Christus niet alleen mens wilde worden, maar ook in die menselijke natuur voor de zonden wilde lijden. En niet alleen voor de zonden van anderen, maar ook voor mij. Want dan gaat het om die persoonlijke toepassing in ons leven. En als je daar nou iets van mag zien, iets van mag verstaan, dan kun je ook wel eens met de dichter van Psalm 116 zingen. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Als hij verschijnt voor het geloofsoog, en je mag iets zien van zijn heerlijkheid en van de verdiensten van Christus, dan wordt het waar deze koning is ons van Israëls God gegeven. En daar ziet het geloof, daar ziet in hem alles wat nodig is om wel getroost te leven en eenmaal zalig te kunnen sterven. Ook al heb je er dan misschien nog maar zo weinig kennis aan. Dat bleek ook wel in het leven van die discipelen. Want wat hebben die discipelen niet een schoon getuigenis uitgesproken. Toen ze gezegd hebben op de vraag van Jezus, wie zegt gij dat ik ben? Gij zij de Christus, de Zoon van de levende God. Heren, tot wie zullen wij anders heen gaan? En ondanks die schone gelofte, belofte, bleek dat ze nog zo weinig verstonden van het plaatsbekledende werk van Christus, van zijn lijden, van zijn sterven. Want toen hij sprak tot hen van zijn lijden, toen hebben ze gezegd, Heren, dat zal u geenszins geschieden. En als hij tot hen zegt, u zult allen naar mij geërgerd worden, dan willen ze daar helemaal niets van weten. Zeggen al, worden ze ook allen aan u geërgerd, ik zal geenszins geërgerd worden. Ze konden zelfs niet geloven, Petrus niet, dat hij zijn meester zou gaan verloochenen. In de zaal van Caiaphas, tot driemaal toen met vloeken en met eedzweren. En hadden ze zojuist in de paaszaal zelfs niet geweigerd om elkaars voeten te wassen? Wat hadden ze toch nog weinig verstaan van het goddelijke onderwijs wat de Heer Jezus hen gegeven had, toen ze met hem optrokken door de verschillende delen van Egypte. En dan nu samen met hem zingen? Ik kan me zo voorstellen, gemeente, dat de discipelen met het schaamrood op de kaken hebben gezongen. Och Heere, ik ben. O ja, ik ben uw knecht. Uw dienstmaagd zoon, gij slaat het mijn banden. Dat ze met schroom, maar wellicht ook met verwondering, dat hebben meegezongen. Omdat ze hebben gezien dat zij en niets van terecht hadden gebracht. Zwak van moed, klein van krachten, stof van jongs af geweest. En dat ze zelfs hetgeen wat de Heere geschonken had, dat ze dat zelfs niet konden vasthouden. En toch, gemeente, toch, ja, toch mogen Gods kinderen wel eens met hem zingen. Ondanks alle ellende, de moeite en omstandigheden van het leven zingen van de wondere wegen van de Heere. Die hen heeft uitgeholpen, doorgeholpen, die hen heeft tot hen heeft gesproken vanuit zijn woord. Ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik, ik ben uw heil alleen. Dan heeft bijzondere uitreddingen van de Heere ontvangen. Zo de discipelen ook zo menigmaal door de Heer waren gered. Denkt u maar aan de storm op zee. Toen ze vreesden te zullen omkomen. Maar de Heer hen gered. Storm gestild, de wind doorlicht. In weken van druk, in weken van moeite. Van strijd en van aanvechting. Ja, dan moeten ze menigmaal zingen. Ik werd benauwd van alle zijden. Waarin de Heer op moet gaan. En wat de monden als de Heer dat dan waarmaakt. En hij verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. En hoe kan dat nou wel? Omdat hij in alle benauwdheid mede benauwd is geweest. Omdat Jezus volmaakt weet wat zijn kinderen nodig hebben. In het strijdwerk van dit leven. Ook zij, die misschien net als een Heman doodbrakende over de wereld gaan. Want je weet dat ook, daarin is ook onderscheid in het leven van Gods kinderen. De ene krijgt meer vrijmoedigheid om de lof des Heren te bezingen dan de ander. Ook al ga je dan als een doodbrakende over de wereld. Toch het werk wat hij begon, zal hij ook voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. En hij brengt al de zijnen. Brengt hij ze daar, waar ze straks volmaakt zullen zingen van de lof en de eer van de drieënige God. De Vader die hen verkoor tot de zaligheid. De Zoon die hen gekocht met de prijs van zijn dierbaar bloed. En de Geest die plaats maakte voor Christus in hun hart. Zingen tot de eer van de Heere. Er wordt in deze wereld heel veel gezongen. Zelfs te midden van de grootste ellende kunnen mensen soms nog zingen. Om maar de pijn en het verdriet te verdringen. Om maar te ontvluchten. Gaat het weer meer om de gevolgen van de zonden om die te vermijden. En daaroverheen te zingen. Maar gemeente, wat een wonder dat Christus hier gezongen heeft. Want zie, daarom kunnen mensen die in de zonde en de ongerechtigheid voortleven zalig worden. En ook zij die in hun eigen gerechtigheid voortleven, die denken dat ze toch wel een beetje beter zijn dan die mensen in de wereld, godsdienstplichten immers vervullen en die vroom zijn. Ja, dan kunnen ook zulke mensen nog zalig worden, nog behouden worden. Omdat deze Christus een volkomen werk gaat doen. En daarom is hij ook een volkomen zaligmaker. Je volkomen kan zaligmaken degene die door hem tot God gaan. Hij zong immers in het aangezicht van de dood. En wat een wonder, als je daar nog iets van mag kennen, mag zingen, net als, als vele van de martelaren. Zoals we daarvan in de overlevering wel gehoord hebben. Die hebben gezongen in het aangezicht van de dood als ze op de brandstapel werden gebracht. Zongen van de Heere des Heeren. En van hun betrouwen op de Heere alleen. Dat alle liederen die wij zingen tot onze eigen eer, die zullen ons op de lippen besterven als het ogenblik van ons sterven komt. Genoeg dat lied achter Jezus aan hebben liggen zingen. Zij dat lied in de benauwdheid van het hart. Zij in de lof des Heren. Ze nooit zo gezongen hebben. Zoals hij daar in die zwarte nacht met zijn discipelen gezongen heeft. We zingen zo gemakkelijk de wereld na. Allerlei liederen. Soms misschien nog wel goed bedoeld ook. Maar allemaal betrekking op het hier en nu. Als we zingen, zingen we dan de psalmen die de Heer ons gegeven heeft. Natuurlijk, geestelijke liederen mogen we ook zingen, maar die psalmen die getuigen van Gods werk, van Gods wonderlijke daden. Dus jonge vrienden, als je zingt, zing dan de psalmen maar na. Die spreken van genade. Die spreken van ontferming. Die spreken van eeuwige vreugde, van eeuwige blijdschap. Die spreken van de goede tierenheid des Heren. Voor afwijkers van God. Die spreken van de vreugde des heils. Ja, daar vind je alles in wat je nodig hebt voor de tijd en voor de eeuwigheid. Je zou zelfs door het zingen van die psalmen aangestoken kunnen worden. Om hem die de inhoud van het psalmen is. Jezus Christus te zoeken. En hem te mogen vinden, want die hem vindt, die vindt het leven. En trekt de welgevallen van de Heere. Om straks eeuwig met hem te mogen zingen met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Helaas gaan Gods kinderen zo vaak met een gesloten mond over de wereld. En met een veroordelend geweten. Vanwege de zonde en die inwendige verdorvenheid die hen altijd weer aankleeft. Ik ellendig mens. Maar toch gemeente. Bij ogenblikken het hoofd uit de gebreken te mogen opheffen. En te zingen van de goede tierenheden des Heren. Met het vooruitzicht. Zoals de dichter van Psalm 89 daarvan gezongen is, zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Blijf vooruitzicht dat mij streelt. Zo ontwaakt uw lof ontvouwen, uw gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Daarom heeft Christus nu gezongen. De psalmen geheiligd. Heeft ze afgezonderd. Speciaal voor dat doel bepaald. En al moet dan Gods kind zo vaak zichzelf beschuldigen. Dat hij zo weinig vrijmoedigheid heeft om van de lof des Heren te getuigen. Toch leert de Heren hen. De leerschool van de Heilige Geest meer en meer zingen het loflied tot de eer van God. En hoe doet de Heere dat dan wel? Door hen te brengen in de strijd, door hen af te doen zien van alles wat van de mens is, omdat die schoonste van alle mensenkinderen alleen zal overblijven. U alleen. U loven mij, loven wij. Want van zichzelf bedoelen ze meer zichzelf dan de Heere. Maar als het geloof in beoefening is, dan wordt het oog geslagen op de Christus der Schriften, op hem in wie alles is vervuld geworden en in wie God een volkomen welbehagen heeft. Daarom moeten ze leren hem te volgen door bezaaide en door onbezaaide wegen, door goed gerucht. En door kwaad gerucht. We gaan naar onze derde gedachte, maar we zingen eerst nog uit 116. Daarvan de versen 2 en 3. 116 vers 2. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst de hel mij alle troost deed missen. En ook het derde oog, Heer, of wie het mijn ziel door u gered. 2 en 3 van Psalm 116. Thank you. lofzang in de nacht. We stonden stil bij de inhoud van die lofzang, bij de zangers van die lofzang. En letten nog op de uitgang na die lofzang, want we lezen: als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Dus die lofzang in de paaszaal, gemeente, die is heel nauw verbonden met de nacht van Gethsemane. Immers Gethsemane, de hof aan de voet van de Olijfberg. Daar was de Heer Jezus vaak naartoe gegaan om daar te rusten, om daar te bidden. Nu gaat hij erheen met zijn discipelen, niet om te rusten, maar om daar gevangen genomen te worden. De bende krijgsknechten. En heen geleid te worden tot Caiaphas de hoge priester. En we zien hem met zijn discipelen gaan daar door de donkere nacht. De nauwe straatjes van Jeruzalem. Als u wel eens in die oude stad geweest bent, kunt u zich dat enigszins voorstellen. Die nauwe straatjes en daar achter de vensters vandaan, daar klinkt het zingen van het Hallel. En daar hoort men het verhaal dat de vaders vertellen aan de kinderen, om hen te vertellen wat het paasgaan nu betekent en wat er in die nacht is gebeurd toen het volk uit Egypte is uitgeleid. En die huisvader moest ook vertellen van de Messias, waar Mozes van had geprofeteerd: de profeet uit het midden van u, uit uw broederen, zal u de Heere verwekken. En hem zult ge horen. En wellicht heeft die huisvader er nog iets bij verteld. En gezegd: en we hopen dat die Messias spoedig komt om ons te verlossen van het gehate juk van de Romeinen. En daar zuchten de Joden onder. En ongetwijfeld zullen velen van hen ook gehoord hebben van Jezus van Nazareth. Die daardoor die nauwe straten van Jeruzalem met zijn discipelen voorbij gaat. Door het Kedrondal te gaan naar de hof van Gethsemane. Maar hem erkennen als de beloofde verlosser, als de Messias der schriften. Nee, gemeente, Jesaja had het reeds geprofeteerd. Geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem zouden hebben begeerd. Geen gestalte dat we hem zouden hebben begeerd. Ze hebben geroepen: kruist hem, kruist hem. Het is niet betamelijk dat hij leven. Maar voor u, voor ons, wat dunkt u van deze Christus? Een lijdende en stervende zaligmaker heeft voor de mens van nature geen gedaante nog heerlijkheid. Er zijn geestelijke ogen voor nodig om er iets van te mogen verstaan wat hij gedaan heeft. Om God tevreden te stellen is een heilig recht. Geestelijke ogen om iets te zien van zijn lijden, van zijn sterven. En de waarde en de betekenis daarvan ook voor eigen hart en leven te mogen verstaan. Want gemeente, anders kunnen we er wel over spreken. Ik zei niet dat dat verkeerd is. Maar ten diepste dat lijden verstaan. Hoe zullen we dat lijden ook recht betrachten? Als je ons daarin inleidt, dan ga je zien dat je er dan maar heel weinig van begrijpt. En heel weinig van het verstaan. Diepe gedachten kun je daarover hebben. Nauwelijks zijn ze te verwoorden. Wat God om Christus wil heeft willen doen. Om zondaren zalig te maken. Als we het uit zijn mond mogen horen in de nood van ons leven: ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, dan krijgt deze lijdende en stervende zaligmaker een oneindige waarde en betekenis. Die door zijn volmaakte gehoorzaamheid aan de eis van zijn vader de weg heeft gebouwd weer terug tot de gemeenschap met God. Een wondergemeente van goddelijke genade, want bij Christus was de inhoud van zijn lofzang ook tegelijkertijd de daad die hij wilde verrichten, vrijwillig wilde verrichten. Het was voor hem verbonden met het bloedige zweet in Gethsemane. Daarin was hij op weg door het Kedrondal, waardoor David ook eens was heen gegaan te vluchten voor zijn zoon Absalom. Maar Christus gaat door dat dal om de overwinning te behalen op het slangenzaad. Om al die machten van de boze aan banden te leggen. Om de dood te verslinden tot overwinning. Daarom zal hij op Golgotha worden verhoogd. Maar daar zal hij ook de kop van de vijand verslaan. Daarom, gemeente, daarom kan een zondaar nog zalig worden. Daarom is het behoud voor de grootste van de zondaren. Omdat Christus alles heeft volbracht. Omdat hij een volkomen zaligmaker is. Daarom strekt hij ook vandaag zijn handen nog uit. En roept het ons toe, wend u naar mij toe, wordt behouden, aller gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. Dan hoeft er niemand te twijfelen of het voor hem of voor haar nog wel zou kunnen. Want gemeente, hij heeft zulk een dure prijs betaald. Dat zelfs de meest diepgezonkene behouden kan worden. Het behoud van Gods gerechtigheid. Om onzentwil zich vernedert. Tot in de allerdiepste diepten van de Godverlatenheid. Maar ook grotelijks verhoogd. En u gezeten aan de rechterhand van de majesteit Gods. Zit hij in zijn heerlijkheid. Hij gaat nog uit, zendt zijn geest nog uit in deze wereld. Om te zoeken en om zalig te maken dat verloren was. Geeft dan zijn discipelen nog onderwijs. Vers 31, daar zegt hij het. Tot zijn discipelen, nadat ze die lofzang gezongen hebben, zullen alle naar mij geërgerd worden in deze dag. Want er is geschreven, ik zal de herden slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Hij weet het, in deze nacht zal de aartsvijand, de duivel, zich opmaken om hem naar het leven te staan. Om hem te bestrijden. Hij is bereid om het Satan te ontmoeten. Hij verlangt er ook naar. Om die duivel te overwinnen en aan banden te leggen. Hij heeft zoals de jongere gezegd. De overste van deze wereld die komt en heeft aan mij niets. Hij moest, gemeente, de pers alleen treden. Niemand van de volkeren was met hem. Zelfs aan het kruis van God verlaten. En toch, ondanks die straks slapende discipelen, die discipelen die allen op de vlucht slaan, die discipelen die hem zullen verloochenen, maar Christus gaat hier de weg, vrijwillig. Zingende de lof van zijn hemelse vader in het aangezicht van de dood. En dat doet hij voor een volk. Dat doet hij voor mensen die van hem zijn afgekeerd. Die zich van God hebben afgekeerd. En die ook na ontvangen genade zich telkens weer van de Heer afkeren. Omdat ze het niet eens zijn met de weg die de Heere houdt. Omdat ze de Heere zo kunnen vergeten, dagen zonder getal. Er is zo weinig verstaan van zijn bitter lijden en sterven. Ja, die daar zelfs vijand van zijn. Maar gemeente, hij houdt zijn kerk in stand en houdt ze vast. Hij had tegen zijn discipelen gezegd. Toen begrepen ze er ook zo weinig van. Jullie de hart worden niet ontroerd, gij die er gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik uw plaats bereid zal hebben, zal ik wederkomen en zal u tot mij nemen. Omdat ook gij zijn moogt waar ik ben. En wat hebben ze er toen van verstaan? Nog zo weinig, want laten vragen ze, zult gij in deze tijd en Israël het koninkrijk weder oprichten? Dachten nog zo aards van dat koninkrijk Gods. Ze moesten het leren, dat koninkrijk Gods, dat kon niet met uiterlijk gelaat. Maar dat is een hemels, dat is een geestelijk koninkrijk. Waarvan Christus de koning is. Koning van Israëls God gegeven. Hij zorgt voor zijn kerk. In de strijdperk van dit leven. Als de koning van de kerk zal hij niet toelaten dat de poorten van de hel zijn gemeente en ook zijn discipelen zullen overweldigen. Maar hij leidt ze door de woestijn van dit leven. Naar de eeuwige gelukzaligheid. Door de dalen van de veropeldering. En door de hoogten van de lofprijzing. Maar hij leidt ze, zodat ze straks altijd bij de Heere zullen zijn. Is deze koning, deze borg en middelaar voor u al tot betekenis geworden, die baden voor u gekregen gemeente? Want alleen hij kan redden van de dood. Hij kan alleen verlossen van de zonde. Hij heeft alleen de gerechtigheid aangewaard die voor God kan bestaan. Uit ons, uit u, uit jou geen vrucht meer tot in de eeuwigheid. Daarom vlucht. Vlucht toch met al uw zonden en ongerechtigheden. Tot die fontein die in Christus geopend is. Tegen de zonde. En tegen de onreinheid. Alleen hij is het die kan doen zingen. Van het heil voor ons bereid. Omdat hij dat bereid heeft. Omdat hij dat heeft aangebracht. Hij heeft de lofzang gezongen. Straks zal de koning van de kerk zich verblijden met zijn bruidsgemeente. Als hij ze tot zich zal nemen in de eeuwige heerlijkheid. En ze samen met hem tot in alle eeuwigheid het lied van Mozes en van het lam zullen zingen. Gij, o lam Gods, hebt ons goden gekocht met uw bloed. Onze slotzang is van Psalm 42. En daarvan het vijfde vers. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die is daar zijn gunstgebied. Ik zal in dit vertrouwen leven. ontvangt u de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Thank you.